vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Hallo luisteraars, wat leuk dat jullie er weer zijn. Een pinda-allergie kan grote gevolgen hebben voor een kind en zijn ouders. Jarenlang kregen ouders juist het advies om pinda zo lang mogelijk uit te stellen. Inmiddels weten we dat het tegenovergestelde waar lijkt te zijn. Door pinda al op jonge leeftijd te introduceren, kunnen we een pinda-allergie juist voorkomen. Maar wat betekent dit voor de huisarts? Wanneer moet je verwijzen? Hoe zit het met de kinderen met eczeem? En wat doe je als ouders vertellen dat hun kind al een reactie op pinda heeft gehad? In deze podcast ga ik in gesprek met kinderarts en allergoloog van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft, Margot Visser. Ze schreef samen met collega's een overzichtsartikel over het voorkomen van pinda-allergie op jonge leeftijd. Nou, hoi Margot.
Hoi.
Ja, laten we beginnen met de eerste vraag. Jarenlang kregen ouders dus juist het advies om pinda uit te stellen, om te zeggen, nou, als ze eczeem hebben of veel atopie in de familie, wacht maar tot ze één zijn. Hoe is dat nu veranderd? Kun je dat nog eens even uitleggen voor de huisartsen die nog niet zo bekend mee zijn?
Ja, het was inderdaad zo dat het advies was om zelfs nog langer te vermijden als je eczeem had. Maar eigenlijk zagen ze na begin jaren 2000, eind jaren 90, dat het aantal kinderen met pinda-allergie juist toenam. Met name in Europa en Noord-Amerika en in andere delen van de wereld juist niet. En dat daar nauwelijks pinda-allergie voorkwam. En een groot verschil is dat in die landen het veel wordt gegeten op jonge leeftijd en bij ons juist niet, of het advies werd gegeven om het juist niet te doen. Dus in 2008 is er een studie geweest waarin ze kinderen hebben vergeleken in Engeland, Joodse kinderen vergeleken met Joodse kinderen in Israël. En dan zagen ze dat er veel meer pinda-allergie was in Engeland, waar geen pinda werd gegeten, ten opzichte van Israël, waar op jonge leeftijd al pinda werd gegeten. Dus toen is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen en zijn er daarna onderzoeken gedaan om te kijken van, hè, is dat dan echt zo dat die vroege introductie helpt om het te voorkomen? En dat bleek dus ook zo te zijn. En toen hebben we al een tijd terug, in 2017 ongeveer, een standpunt uitgebracht vanuit de kinderallergologie om vroeg te introduceren. En is er daarna nog een groot onderzoek vanuit Delft geweest, wat nou echt de risicofactoren zijn op het ontwikkelen van een pinda-allergie. En dat blijkt de leeftijd te zijn. Dus later introduceren, maar ook de ernst van het eczeem.
Ja, en een van de opvallendste boodschappen uit jullie artikel is inderdaad dat eczeem zo'n risicofactor is. Hoe zit dat precies?
Ja, dat mechanisme heet cutane sensibilisatie. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, als je eczeem hebt, dan is je huidbarrière niet intact, hè, op die plekken waar je eczeem hebt. En dan kan alles van buiten de huid ingaan en dat immuunsysteem bereiken van de huid. Dus er kunnen bacteriën naar binnen komen, waardoor je infecties krijgt, maar ook voedingsstoffen, dus die pinda bijvoorbeeld, waardoor je immuunsysteem antistoffen gaat maken tegen die pinda. En dan kan het zijn de eerste keer dat je het eet, dus op een normale manier binnenkrijgt, dat je dan al een allergische reactie hebt, omdat je die IgE-antistoffen hebt tegen die pinda. Het lastige is natuurlijk bij die kleine kinderen dat ze nog geen vaste voeding eten. Dus dan al wel via de huid in aanrakingen mee kunnen komen voordat ze het de eerste keer hebben gegeten. En dat is dus de manier waarop een voedselallergie ontstaat en niet andersom. Dus je krijgt geen eczeem van een voedselallergie, wat heel veel ouders denken. Maar door het eczeem krijg je die voedselallergie.
Ja, en je kunt dus ook een ernstige allergische reactie hebben op pinda, terwijl het kind het nog nooit gegeten heeft.
Ja, en dat komt omdat je die antistoffen al door die blootstelling aan de huid hebt gemaakt. Dus je kunt al de eerste keer dat je het eet, kun je al meteen een allergische reactie krijgen.
En ik had ook een keer ergens gelezen dat als je dus als gezin pindakaas eet op je brood, dat je die pindamoleculen in het babybedje kunt aantonen.
Ja, dus zelfs op die manier kunnen kinderen al in aanraking komen. En daarom is het ook zo belangrijk bij die kinderen met eczeem die nog geen vaste voeding eten, dat eczeem ook heel goed te behandelen, zodat je minder blootstelling hebt via de huid.
En dus ook niet te voorzichtig zijn met hormoonzalf.
Zeker niet.
Nee, sterker nog.
Goed smeren.
Dicht smeren allemaal. Ja, helemaal goed. Nou, jullie adviseren dan om die pinda rond 6 maanden te introduceren, maar in ieder geval voor de leeftijd van 8 maanden. Hoe zit dat precies?
Ja, dat klopt. Dat is uit dat onderzoek vanuit Delft gekomen. Ja. Dat kinderen die het dus later gingen introduceren en dat kantelpunt zit, dus een beetje rond die 8 maanden, dat daar veel meer kinderen waren met een pinda-allergie. Ja. En dus bij die jonge kinderen minder. Je kunt die pinda pas introduceren als je echt goed hapjes eet. Dus het liefst zo vroeg mogelijk. Maar nee, voor die 8 maanden, dat is wel het kantelpunt.
Ja, ja. Dus dan, dat weten de jeugdartsen natuurlijk ook. Dan geef je het echt met de fruitpapjes mee.
Ja, precies. En moet je eerst goed die fruithap kunnen eten voordat je de pinda in gaat doen.
En ja. Ik denk dat veel huisartsen dat wel kennen, maar je krijgt dan... Nou, we hebben ook allebei kinderen, dan krijg je gewoon zo'n blaadje mee... Precies. Met de lepeltjes pindakaas die je over de
dagen
potjes,
moet verspreiden.
Ja. Of de fruithapjes ja. kunt verdelen, of ja. de groentehapjes, ja. En ja, je snapt wel dat veel ouders dat misschien spannend vinden. Hè? Zeker als je zelf een pindaallergie hebt en gewend bent dat je daar heel ziek van kan worden... en dan zo'n klein babytje pinda geven. Wat zeggen wij tegen die ouders als ze daar vragen over hebben?
Ja, dus het hebben zelf van een pindaallergie is geen risicofactor dat je kind dus ook een pindaallergie krijgt. Dus dat is al een geruststelling, denk ik, voor ouders.
Ja.
En je kunt dus echt uitleggen dat je het kan voorkomen door het zo vroeg te geven. En dat dat ook veilig is om te doen.
Ja.
En het eczeem goed behandelen, dat helpt dus ook. Maar je kunt echt uitleggen dat het veilig is om te doen. En het heel fijn is als je het kan voorkomen bij je eigen kind. Met name als je zelf allergisch bent.
Ja. En stel dat ze het toch eng vinden. Want ik heb wel eens ouders gehad die zeggen, ja, maar... Ik kreeg al een beetje rood rond de mond. Nou durf ik het niet meer.
Ja, als ouders het echt niet durven, dan kunnen wij natuurlijk ook helpen hè, ja. om het te introduceren. Maar we willen echt eigenlijk het liefst dat ouders het thuis gaan doen. Wat je nog wel kunt uitleggen aan ouders is dat de reacties meestal mild zijn. Dus met name de huidreacties, dat je ja. die ziet. En je zou eventueel een antihistamine voor kunnen schrijven. Dat ouders dat achterhand hebben thuis. Als ja. er toch roodheid is of galbulten, dat ze iets kunnen geven.
Ook een beetje voor het idee.
Precies.
En dan gewoon desloratadine.
Desloratadine drank. Ja. Ja. En vragen altijd of ouders foto's willen maken van wat ze dan zien. Zodat je hè, goed kan zien of het alleen lokaal rondom de mond is. Of ook op andere plekken
ja.
zit.
Ja. En vind jij dit nou een taak voor de huisarts of eigenlijk voor de jeugdarts, voor het consultatiebureau?
Nou, met name voor de jeugdarts, voor het consultatiebureau, om het aan iedereen uit te leggen. Want daar komt natuurlijk ook elke ouder met zijn kind. Dus die geven ook die uitleg en die kunnen dit heel goed begeleiden. Ook de praktische tips. Ik denk dat het voor de huisarts goed is dat om ervan te weten als ouders komen met acute reacties. En wanneer ga je nou verwijzen en wanneer ga je niet verwijzen. Ik denk dat die vraag ook nog wel bij de huisarts komt en de behandeling van het eczeem. Ook vaak bij de huisarts ligt.
Ja, zeker. Want consultatiebureau artsen, ik weet eigenlijk niet waarom, maar die mogen geen recept maken.
Nee, precies.
Dus dat komt dan weer via ons.
Precies. Ja, ja. Dus ik denk dat met name de behandeling van het eczeem en wanneer moet je verwijzen, dat goed is voor de huisarts om te weten.
Helemaal goed. En wat is jouw idee over de bekendheid van dit? Want het is natuurlijk heel belangrijk dat dat goed geïmplementeerd wordt om allergieën te voorkomen. Heb je het idee dat alle consultatiebureau artsen dit nu wel weten?
Ja, ik denk dat het al wel heel wijd verspreid is. Er is ook veel onderwijs gegeven, veel uitleg gegeven. En er komt een nieuwe richtlijn, ook vanuit het consultatiebureau.
Super.
En daar staat het ook weer heel duidelijk in en ook deze adviezen in.
Helemaal goed, ja. Hey, we hadden het er net al over dat als het een beetje rood rond de mond is, dat het eigenlijk niet zo erg is. Ja, wat als er toch reacties zijn? Je hoort ook wel dat kinderen dan toch in de toekomst wel pinda kunnen gaan eten. Kun je nog eens helemaal uitleggen wat we dan moeten doen en moeten adviseren?
Ja, het is dus als een kind roodheid of zelfs galbeeld rondom de mond krijgt, dat zijn meestal lokale reacties. Dus het contact, hè, zo'n jong kind dat eet niet netjes, het komt allemaal niet in die mond terecht.
Nee, het komt allemaal op de kin.
Dat komt er allemaal mee. Ja. Dus dat zijn echt lokale reacties. Het gaat met name om die gegeneraliseerde reacties. Dus als je een galbeeld op je rug hebt, ja, daar heb je niet gesmeerd met je eten. Vaak zien we ook nog wel galbeeld op de handen. Nou, dat is ook nog wel logisch met smeren.
Ja.
Dus het is met name van waar zit die reactie met roodheid rondom de mond. Dan moeten ouders vooral doorgaan met introduceren. Ja. Heel veel ouders zeggen ook het eczeem werd erger. Dat is ook geen reden om te stoppen. Dus ook vooral doorgaan met introduceren.
Ja.
Maar als die reacties groter zijn, dus gegeneraliseerde urticaria, angioedeem, braken, respiratoire klachten. Dat zijn allemaal redenen om te verwijzen. Wat we dan in het ziekenhuis doen, is dat we ofwel een huidtest doen of bloedafname doen. Om te kijken of er antistoffen zijn. En als het verhaal toch niet helemaal duidelijk is of de huidtest niet heel groot, dan gaan we toch provoceren.
Ja.
En dan komen er dus ook nog kinderen door die provocatie heen. Een heel groot gedeelte eigenlijk, dus 65% van die kinderen komt gewoon door de provocatie heen en kan thuis pinda introduceren.
Super.
En daarmee voorkom je dus die pinda-allergie.
Ja, hartstikke mooi. Hey, en wanneer denk je nou dat wij als huisarts wel echt moeten verwijzen? Want je zegt nou het liefste allemaal thuis.
Ja, het liefste allemaal thuis. Ja. Dus ook uitleggen dat het veilig is, eventueel met antihistamine achter de hand. Met name verwijzen als er dus echt duidelijke IgE-gemedieerde reacties zijn. Dus een reactie binnen 1 tot max 2 uur na het eten. En dan gegeneraliseerde urticaria, angioedeem, braken, respiratoire klachten. Ja. Dat zijn allemaal redenen om
en
te verwijzen.
En urticaria op andere plekken dan de mond en de handen.
Ja. Waar het kind niet gesmeerd kan hebben.
Ja. Ja. En dan verwijzen we. Ja. En is er dan nog een tijdsdruk? Stel dat het kind bijvoorbeeld al 9 maanden is of 7 maanden.
Ja, het liefst zo snel mogelijk. En nou, hier in Delft triëren wij deze kinderen ook, zodat we ze snel kunnen zien. Ja. En ook snel kunnen provoceren. Ja. Dat zal in het land op andere plekken misschien wel anders zijn. Maar wij proberen die kinderen wel echt snel te zien.
Ja, ik weet dat in Utrecht dat ze daar ook voorrangen geven.
Ja, zeker. Ja, op heel veel plekken.
Ja. Dan hebben we het natuurlijk gehad over de IgE-gemedieerde allergieën. Maar er zijn ook ernstige niet-IgE-gemedieerde reacties, zoals FPIs. Nou, ik denk dat niet alle huisartsen dat helemaal scherp hebben. Kun je dat nog een keer uitleggen, wat nou het verschil is en hoe we dat kunnen herkennen?
Ja, dat is dus een food protein-induced enterocolitis syndrome.
Ja.
En dat zijn kinderen die geen IgE-antistoffen hebben. Dat zijn kinderen die 1 tot 4 uur nadat ze een voedingsmiddel hebben gegeten, dus later dan gewone IgE-gemedieerde allergieën.
Dat is 1 tot 2?
1 tot 2. Dit is na 1 tot 4, meestal echt wel wat later, dus 2, 3 uur na het eten.
Okay.
Heel veel gaan braken, dus niet 1 keer braken, maar echt blijven braken.
Yes.
En geen huidafwijking hebben, dus geen andere symptomen die passen bij die IgE. Gemedieerde allergie.
Echt die enterocolitis.
Ja, dus die kinderen blijven maar spugen. En dan moeten ze voor de diagnose eigenlijk nog aan 3 minor criteria voldoen. En dat zijn dat ze heel erg bleek worden, dat ze extreem lethargisch worden, diarree krijgen, hypotensief worden, SCH-bezoek nodig hebben. En als je de 3 minor criteria hebt, dan voldoe je echt aan de diagnose. Maar voor de huisarts is het denk ik belangrijk als zo'n kind vaak herhaaldelijk naar hetzelfde voedingsmiddel blijven braken, dat je dan denkt aan die FPIs en dan is het ook goed om te verwijzen naar ons.
Ja, ja. Ja. Wat doen jullie dan met deze kinderen?
Ja, de richtlijn zegt nog dat als het echt een complete FPIs is, dus als het hele plaatje compleet is, dat je dan het gaat vermijden en voor langere tijd, dus dat je dan pas naar 1,5, 2, 3 jaar een provocatietest doet. Want dat is de enige manier om te kijken of een kind het weer kan eten, want je kunt geen lab doen, je kunt geen huidtest doen, dat heeft allemaal geen zin. Dus dan ga je het provoceren. En wat we nu vaker doen is als je beeld niet helemaal compleet is, dus een kind voldoet aan een paar criteria, maar niet alles, dat we dan zeggen, nou, vermijd het een paar maanden en kom het dan ook eens bij ons eten. Dus een provocatietest bij ons. Om te kijken of het echt FPIs is of dat het toch misschien wat intolerantie of dat het te vet is geweest en dat daar braak op is geweest.
Ja. En hoe werkt dat dan, die FPIs? Want het is dus geen allergie, maar je ziet toch een soort van enorme reactie van maag-darmstelsel.
Ja, dat snappen we dus nog niet zo goed,
hoe
dat werkt. Dus dat snappen we nog niet zo goed. Nee. We weten het ook nog niet heel lang. Nee, hoe het precies is dat je alleen tegen dat eiwit, vaak is het ook maar 1 voedingsmiddel, soms 2.
Ja.
Waarom het alleen tegen die is, weten we niet zo goed. We weten wel dat kinderen er heel vaak overheen groeien. Dus ongeveer 85% is er overheen bij 5 jaar. Maar wanneer welk kind er nou overheen groeit, dat weten we dus ook niet zo goed.
Nee. Toch een soort tolerantie of
van dat darmstelsel dat je het in 1 keer wel kan tolereren. Maar het ene kind provoceren we bij 2,5 jaar en komt er doorheen. En het andere kind braakt dan nog steeds.
Ja. En wat zijn producten waar je FPIs op kan krijgen? Zijn dat ook allergene eiwitten, zeg maar? Of
ja, eigenlijk
andere?
Alles kan. We zien het vaak op pinda, op ei, op melk. Daar zien we het denk ik het meest op, maar het kan in principe op alles.
Ja. Ook de niet-typische...
Ook op banaan,
Of
zoete aardappel.
Waar in principe bijna niemand allergisch voor is.
Nee, maar dat kan wel.
Nou, goed om te weten.
Ja.
En welk percentage moeten we dan rekening mee houden? Dat kinderen die FPIs kunnen hebben, is het echt super zeldzaam of...
Nou, we zien het nu wel echt steeds meer, ook omdat het denk ik herkend wordt. Terwijl het eerder wisten we nog niet zo goed van dit bestaan, dus herkennen we het denk ik ook niet.
Nee.
Dus nu zien we het veel vaker, maar weten we de incidentie denk ik nog niet precies. Er wordt wel beschreven 0,5%, maar echt helemaal zeker weten doen we denk ik nog niet.
Nee, is misschien ook een onderschatting
nog. Ja, denk ik wel.
Hey, en dan even praktisch, ik zit morgen op de praktijk. Ik zie een baby van 7 maanden met matig eczeem en ouders die nog geen pinda durven te geven. Wat doe ik?
Nou, in ieder geval het eczeem goed gaan behandelen.
Ja.
Ook daarin uitleg aan de ouders geven dat topicaal steroïd, die hormoon zelf, dat echt niet slecht is. Dat juist ervoor zorgt dat die huid beter wordt. En dat je minder kans hebt op die voedselallergieën.
Ja. En dan nog even praktischer dan gewoon wat ik dan doe. Maar dat hoor ik ook graag van jou. Gewoon even 2 weken elke dag gewoon wel triamcinolon. Echt even klasse 2, triamcinolon zalf.
Ja.
En dan afbouwen, naar weekend smeren bijvoorbeeld.
Ja, ja, je hebt van die mooie schema's op eczeemwijzer.nl.
Eczeemwijzer.nl. Ja. Oh. Ja. Ja, wij gebruiken altijd thuisarts en AG-standaard, maar dit is een hele goede tip.
Ja, dus Eczeemwijzer, die heeft hele mooie schema's met ook afbouwschema's. Dus hoe je die triamcinolon weer kunt afbouwen.
Super, nou luisteraars, eczeemwijzer.nl.
Zeker, door kinderdermatologen gemaakt. Dus het is echt een goede site.
Ik zal hem ook even in de show notes zetten.
Ja, heel goed. Ja, en dan dus weer afbouwen. Goed je huid altijd vet houden. Het kan ook wel helpen als dat eczeem in het gezicht zit en ze gaan pinda geven om even goed dat gezicht in te smeren, zodat je al een barrière hebt tussen de voeding en de huid.
Ja.
En dan kunnen kinderen met eczeem, die kunnen het beste met dat stappenschema opbouwen. Dus dat je echt met een heel klein beetje pinda begint en dat in de loop van de stapjes steeds verder ophoogt. Als ouders het dus heel spannend vinden, kun je die antihistamine nog geven. Maar echt motiveren om dat eczeem goed te behandelen, dat je daarmee echt allergieën kan voorkomen en ook echt gaan introduceren.
Ja. Dus om het nog praktischer te maken, dat kindje is 7 maanden.
Ja.
Dus ik heb nog een maand.
Ja.
Dus ik doe even 2 weken elke dag triamcinolon.
Ja.
En dan na 2 weken terugkomen, kijken of het eczeem weg is. En dan beginnen met die kleine hapjes.
Ja, en je mag al wel eerder beginnen ook met het introduceren hoor.
Oh, ja.
Ja, en dan aan ouders dan uitleggen als het eczeem een beetje opvlamt. Dat is niet erg.
Nee.
Gewoon doorgaan.
En dus even een klein beetje vaseline eroverheen. Net als je soms wel eens doet als je podofilitoxine wil aanzetten. Dat je rondom een beetje vaseline doet.
Ja.
De rest van de huid te beschermen. Dat nu ook, een goede tip. En dan die desloratadine drank geven.
Ja.
En dan gewoon alvast het opbouwschema van de pinda en het afbouwschema van het triamcinolon.
Ja, precies.
Ja. Ja. En dan natuurlijk terugvragen op de spreekuur na 2 weken.
Ja.
En dan
of het gelukt is.
Ja, als het niet gelukt is, verwijzen.
Ja, ja.
Want
zeker als
we wel een beetje richting die 8 maanden.
Ja, 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 precies. Dus als er dan toch reacties zijn geweest, dan verwijzen. Ja.
Nou, heerlijk. Kijk, dat zijn praktische tips waar we wat aan hebben. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Heb jij nog een take-home message voor ons?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is het eczeem goed behandelen. Ouders motiveren om echt te gaan introduceren, het liefst voor die 8 maanden. Als je een reactie ziet zoals F-Bys, denk daaraan. Dus kinderen die maar blijven braken. En dan kunnen die kinderen ook naar ons verwezen worden. Dat is denk ik het belangrijkste.
Ja, helemaal goed. En lekker het eczeem wegsmeren.
Zeker, zeker.
Nou, heel erg bedankt. En fijne werkdag nog.
Dankjewel.
Je luistert naar een podcast van het Huisarts en Wetenschap met kinderarts Margot Visser over het voorkomen van pinda-allergie door vroege introductie. Heb je een vraag of suggestie? Laat het ons weten via de redactie van het Huisarts en Wetenschap. En ik ben Tessa Dijksman, huisarts. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Dan kunt u luisteren naar de podcast over draaiduizigheid met Vincent van Vught. Tot dan!
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!